Goedenavond. Mijn naam is Rick Nieuwland en namens de wijkgemeente van de IJsselrijkkerk, de Fontein, heet ik u van harte welkom in deze dienst. Ook als je online deze dienst met ons meebeleeft. Een bijzonder welkom aan de gasten in ons midden. In deze dienst gaat dominee Krijnhagen uit Schravenzanden voor. Fijn dat u er bent. Het orgel wordt vanavond bespeeld door Richard en Oude. Het intoslied voor deze dienst is Psalm 27, vers 1. Namens de gezamenlijke kerkraden wens ik u en jullie allen een goede en gezegende dienst.
Laten wij stil worden tot God. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die zijn trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk van zijn handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Hartelijk dank voor de uitnodiging om vanavond hier in uw midden te mogen voorgaan. In Schravenzanden ben ik bezig met een serie uit de eerste brief van Petrus. En vanavond wil ik u meenemen naar een klein gedeelte eruit. Het is een heel hoopvolle brief, een praktische brief ook. En vanavond komen die dingen bij elkaar als Petrus zegt dat het einde van alle dingen nabij is. En in de verkondiging wil ik met u stilstaan bij de vraag wat dat voor ons vandaag betekent. Het betekent in ieder geval dat het gaat om uitzien en verwachten. Leven vanuit de hoop. En daarvan zingt ook de psalm die wij vanavond hebben ingezet, psalm 27. We zingen daarvan nu ook vers 2 en vers 7.
Thank you.
vanavond met elkaar en in verbondenheid met de kerk van alle tijden en plaatsen het geloof belijden. En dat doen we met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea Constantinopel. En in antwoord erop zingen wij lied 704 vers 1 en 3. Ik zou willen vragen voor zover het gaat om op te staan. Wij geloven in één God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle tijden, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet geschapen, één van wezen met de Vader en door wie alles is geworden, die om ons mensen en om ons behoud is neergedaald uit de hemel en is vlees geworden door de Heilige Geest uit de Maagd Maria en is mens geworden, die ook voor ons is gekruisigd onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, en op de derde dag is opgestaan volgens de schriften, is opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van de Vader en zal weerkomen in heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, en aan zijn rijk zal geen einde komen. En in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die uitgaat van de Vader en de Zoon, die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En één heilige, katholieke en apostolische kerk. Wij belijden één doop tot vergeving van de zonden, en wij verwachten de opstanding van de doden en het leven in de wereld die komt. Amen. Laten wij samen bidden. Heere onze God, Vader in de hemel, wij danken u dat we ook op de avond van deze dag de lofprijzingen op uw goede naam en uw geduchte daden mogen voortzetten. Wij danken u dat we hier opnieuw de schriften mogen openen. En wij bidden u, geef ons een moment van eenvoud en van concentratie. En schenk ons daartoe uw geest, opdat wij uw woord horen als wij de schriften lezen. Geef ons een woord dat ons nieuwe kracht geeft en hoop voor de toekomst. En zo bidden wij eigenlijk dat dat geheim zich weer voltrekt, ook vanavond. Dat onze ogen worden geopend voor Jezus, de Christus, die leeft, in wie uw koninkrijk nabijgekomen is. Geef ons een eenvoudig hart en een helder verstand. Dat het niet langs ons heen gaat, maar dat uw woord ons leven vastheid geeft en richting. Vernieuw ons zo door uw geest. Dan kunnen wij veilig verder gaan, tot wij u zien, o eeuwig licht, van aangezicht tot aangezicht. In Jezus' naam. Amen. Wij openen de Heilige Schrift. De lezing is uit 1 Petrus 4. We lezen vers 7 tot 11. Dan schrijft de apostel: het einde van alles is nabij. Kom daarom tot bezinning en wees helder van geest, zodat u kunt bidden. Heb elkaar voor alles innig lief, want liefde bedekt tal van zonden. Wees gastvrij voor elkaar, zonder te klagen. Laat ieder van u de gave die hij van God gekregen heeft gebruiken om de anderen te helpen, zoals het goede beheerders van Gods veelsoortige gaven betaamt. Voert u het woord, laat het dan Gods woorden zijn die u spreekt. Helpt u anderen, doe dat dan vanuit de kracht die God u geeft. Want zo doet u alles tot eer van God, dankzij Jezus Christus, aan wie alle eer en macht toekomt, tot in alle eeuwigheid. Amen. Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift. Dit is niet zomaar een woord, dit is het woord van God, dit is uw leven. Halleluja. Amen. In antwoord op deze lezing en in voorbereiding op de verkondiging zingen we uit Hemelhoog, lied 715, vers 1, 2 en 5. Straks in antwoord op de verkondiging zingen we lied 968 en daarvan de versen 1, 2, 4 en 5. gemeente van onze Heer Jezus Christus. Het einde van alles is nabij, schrijft Petrus. En dat klinkt in onze moderne oren al heel snel dreigend. Als vanzelf denken we dan aan rampscenario's. Oorlogen, geruchten van oorlogen, klimaatverandering of technische ontwikkelingen die ons hoofd te boven groeien. Het einde van alles is nabij. Er is misschien een tijd geweest dat wij bij zulke woorden een beetje onze schouders konden ophalen en denken, nou ja, dat zal onze tijd wel duren. Maar ik heb het gevoel dat dat veranderd is. Er hangt iets in de lucht. Alsof we met z'n allen voelen dat de wereld steeds verder uit balans raakt. En veel mensen voelen, zo kan het eigenlijk niet doorgaan. Het moet anders, maar hoe? Het einde van alles is nabij. En nu moeten wij, denk ik, goed luisteren. Want Petrus bedoelt iets anders dan wij het vaak als vanzelf horen. Want hij spreekt hier niet met de stem van een onheilsprofeet die ons angst wil aanjagen. En ook niet als iemand die als het ware de afgrond instaart van een wereld die bezig is ten onder te gaan. Integendeel. Petrus schrijft aan mensen die het niet makkelijk hebben. Aan kleine, kwetsbare gemeenten die zichzelf ervaren als vreemdelingen in hun eigen omgeving. Ze staan op allerlei manieren onder druk. En Petrus die benoemt dat ook in zijn brief op verschillende plekken. Dus Petrus weet hoe donker de wereld kan zijn. En hij heeft het ook over een vuurproef waar de gemeente doorheen gaat. En ook over de duivel die rondgaat als een woest brullende leeuw. En toch is er nergens enig spoor van angst of paniek. Waarom niet? Omdat de gemeente niet haar ondergang, maar haar redding tegemoet gaat. Dat is de grote en blijde ondertoon van deze brief. Aan het begin spreekt de apostel over de levende hoop en over een onvergankelijke, ongerepte erfenis die voor ons is weggelegd. En hij heeft het ook over mensen die opnieuw geboren zijn. Niet uit vergankelijk zaad, maar uit onvergankelijk zaad. Uit het levende woord van God dat nooit vergaat. En als je al die dingen zo een beetje op je laat inwerken, dan krijgt dit bericht over het einde van alle dingen opeens een heel andere klank. Want het einde van alle dingen is niet het grote niets. Het is niet de donkere afgrond. Nee, het einde van alle dingen is God die zijn werk voltooit. In die verwachting komen we elke zondag weer bij elkaar. Onze hulp is in de naam van de Heer en hij laat niet los wat hij begonnen is. Als het einde van alle dingen nabij is, dan betekent dat God bezig is alle dingen tot zijn bestemming te brengen. Dat is het einde. En daarom leven wij wat er ook gebeurt in deze wereld niet vanuit de angst, maar vanuit de hoop. Vanuit de vreugde dat straks zichtbaar wordt wat we nu nog geloven. Dat is de kracht van de christelijke hoop. Dat betekent niet dat wij, als we maar iets harder zouden werken, de geschiedenis onder controle zouden krijgen. Of ook niet dat wij leven bij de gedachte dat de wereld uiteindelijk vanzelf beter wordt. Nee, wij leven bij de werkelijkheid dat Christus gekomen is en dat hij komen zal. Dat zijn als het ware de twee polen waarbinnen ons leven zich voltrekt. Christus is gekomen en hij zal komen. En die tijd daartussen is de tijd die rest. En dan wordt opeens de vraag heel actueel en ook heel concreet. Hoe leef je dan in die tijd? Als je weet dat het einde van alle dingen nabij is, wat doet dat dan met je? Hoe richt je dan je leven in? Nou, misschien verwacht je iets groots of iets spectaculairs. Of een waarschuwing om op het ergste voorbereid te zijn. Of, zoals de overheid ons voorhoudt, een noodpakket aan te leggen. Maar Petrus die zegt eigenlijk iets anders. Iets dat verrassend eenvoudig is ook. Kom daarom tot bezinning en wees helder van geest, zodat u kunt bidden. Ik vond dat wel opvallend, gemeente. De nabijheid van het einde van alle dingen maakt niet hysterisch, maar nuchter. Niet opgejaagd, maar bezonnen. Petrus gebruikt hier woorden die te maken hebben met zelfbeheersing. Met jezelf kunnen inhouden. En ik dacht, zulke mensen hebben wij meer dan hard nodig in onze tijd. Mensen die zich niet laten meesleuren met de waan van de dag. Die niet opgaan in de roes van de cultuur. Die niet worden meegesleept door de hypes van de techniek. maar die te midden van dat alles nuchter kunnen blijven nadenken. Die bezonnen zijn, mensen met een helder verstand en een inzicht die weten waar het op aankomt. Petrus gebruikt dus woorden van jezelf kunnen beheersen en tegelijk gaat het hem niet om die dingen op zichzelf. Het is natuurlijk wel mooi als je ook leeft met een soort mentale gezondheid of als je gewoon je verstand goed kunt gebruiken. Want het geloof is niet een soort uitschakelen van je denken, maar juist op een goede manier inschakelen. Maar Petrus zegt, dat is allemaal nodig voor iets anders, namelijk opdat u kunt bidden. Daar ligt de focus voor de apostel. Dus leven in de nabijheid van het einde van alle dingen betekent leven met een opening naar God. Want dat is toch wat gebed is, je leven openen voor de Heer. En dat betekent dus ook je niet meer uitleven in de tijd, maar je inleven in de eeuwigheid. De Nederlandse theoloog Jan Koopmans die heeft eens gezegd dat het gebed het helderste plekje op deze wereld is. En misschien herkent u dat wel. Want overal is het leven min of meer troebel. Vertroebeld door zorgen, spanningen, verdriet. Door de waan van de dag ook. Maar als je inkeert tot het gebed, als je je leven opent voor God en als je begint te bidden om de komst van het koninkrijk, dan kan het je gebeuren dat alle dingen eigenlijk uiterst eenvoudig worden. En glashelder. Doorzichtig tot op de levende God. En dat betekent dan niet dat de problemen verdwenen zijn. Want die verdwijnen vaak niet. Maar het betekent wel dat je daarin iets anders ziet. Namelijk dat Christus leeft. De gekruisigde, hij leeft. En dat je dan beseft, mijn leven ligt niet in mijn eigen handen, maar in de zijne. En het lot van deze wereld is ook in zijn handen veilig. Wij zijn niet aan onszelf overgeleverd. En vanwege dat grote geheim en dat diepe besef waarschuwt Petrus tegen verdoving. Wees nuchter en helder van geest. En ik denk dat wij die verleiding allemaal wel kennen om ons te verdoven. Je zoekt de verstrooiing in de drukte of in de drank of in nog meer consumeren of eindeloos doorscrollen op je telefoon. Verzin het maar. Je kunt zoveel dingen doen om maar even niet te hoeven voelen. Om maar even niet te hoeven voelen hoe leeg, hoe vergeefs of hoe angstig alle dingen lijken te zijn. En juist daarom zegt Petrus dus, kom nu tot bezinning en wees helder van geest, zodat u kunt bidden. Want bidden, dat is niet je ogen sluiten voor de werkelijkheid. Integendeel, dat is met andere ogen door de wereld gaan. Dat is jezelf en de ander en zelfs heel deze wereld zien vanuit de toekomst van God. Het einde van alle dingen is nabij. Nu kan ik me voorstellen dat iemand hier zit te luisteren en denkt, ja, dat einde, deze brief is al 2000 jaar oud. Hoe lang duurt dat dan wel niet voordat dat komt? Ik begrijp die vraag, ik heb hem zelf ook. En toen ik daarmee bezig was, erover na te denken, stuitte ik op een citaat van Maarten Luther. En hij geeft een antwoord dat mij enorm hielp. Want hij zegt, hoe leef je nou in de nabijheid van het einde van alle dingen? Wat betekent dat? Hij zegt, nou leef dan zo, alsof Christus gisteren is gestorven. En vandaag is opgestaan. En morgen terugkomt. Want daar gaat het om. Leef alsof Christus gisteren is gestorven, vandaag is opgestaan en morgen terugkomt. Dat is de kern. En om daarbij bepaald te worden, hebben we het gebed nodig. En verrassend genoeg maakt Petrus dat ook meteen heel concreet. Want wie begint te bidden, die begint ook anders te leven. Wie begint te bidden om de toekomst van God, die gaat zelf ook al uit die toekomst leven. Wie open wordt naar God, die wordt ook open naar de ander, naar elkaar. En daarom zegt Petrus als het ware in één adem door, heb elkaar voor alles innig lief. Want de liefde bedekt tal van zonden. Het viel me op dat Petrus als eerste hier de liefde noemt, als het gaat over het einde. Want de liefde, dat is niet maar een bijkomstigheid in het leven. De liefde hoort bij het einde van alle dingen. Paulus schrijft ergens, de liefde is samen met het geloof en de hoop dat wat blijft ook als al het andere voorbij gaat. Dus deze drie, geloof, hoop en liefde. Maar van geloof geldt, dat zal eenmaal overgaan in aanschouwen. En onze hoop zal eenmaal worden vervuld. Maar de liefde, zij blijft. En daarom is zij ook de meeste en de laatste. Zij raakt aan God zelf, die liefde is. En als zijn einde nabij komt, en als zijn liefde alle dingen begint te vervullen, dan krijgt het ook zijn weerslag op hoe wij met elkaar omgaan. En daarom zegt Petrus ook, heb elkaar voor alles innig lief, want de liefde bedekt tal van zonden. Wat betekent dat? Nou, dat betekent niet dat het kwade wordt goed gepraat. Of dat dat wat verkeerd was onder het tapijt wordt geveegd. Dat gebeurt helaas maar al te vaak. En helaas ook wel in de kerk. Maar dat is oppervlakkige liefde. En oppervlakkige liefde is geen echte liefde. De echte liefde, die kent namelijk ook de diepte. De diepte van het verleden ook. Van wat er gebeurd is. Maar de liefde weigert aan dat verleden het laatste woord te geven. De liefde zoekt ook niet steeds dat oude op. Ze leeft niet van de oude wonden en de oude zonden. En ze leeft niet op van verwijt en afrekening. Nee, de liefde die houdt de ander niet gevangen in dat wat er gisteren of langer geleden misging. Zij opent zich naar de toekomst. De vraag is natuurlijk, kunnen wij zo leven? Kunnen wij werkelijk zo ons leven vormgeven? Misschien hoor je dit en denk je aan iets of aan iemand wat gebeurd is. En je weet, het zit niet goed tussen ons. En je voelt dat oude zeer dat je met je meedraagt. En wat dan? Ik zou zeggen, bedenk dat je daarin niet alleen bent. Kijk ook naar Christus. Want Hij is degene die ons heeft opgezocht in onze diepte. Hij is mens geworden, zoals we net beleden hebben. Hij is God met ons. Hij heeft ons opgezocht juist in onze diepte. In onze wonden en onze zonden. Zijn wonden zijn onze wonden. En onze wonden zijn ook zijn wonden. Hij heeft eronder geleden, eens en voorgoed. En als opgestaande Heer laat Hij ook zijn wonden zien aan Thomas. Hij heeft geleden onder onze zonden. En niet alleen onder die van ons. Maar ook onder die van de hele wereld. En dat betekent, Hij heeft het niet ontkend. Hij heeft het niet onder het tapijt geschoffeld, maar Hij heeft het gedragen en zo verzoend. Hij heeft de zonde bedekt met zijn liefde. En zo heeft Hij de last van ons verleden van ons afgenomen. En zo ontsluit zijn aanwezigheid het heden en de toekomst. Dat geheim van het geloof wordt heel mooi verwoord in Psalm 32. Gelukkig de mens, zegt de dichter. Wiens ontrouw wordt vergeven, wiens zonden worden bedekt. Dat is het geheim van het geloof. En daarom leert Jezus ons ook bidden. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Dus hoe Christus is naar ons, zo doen wij ook naar anderen. Dat komt dus allemaal los als wij bedenken dat het einde van alle dingen nabij is. Het einde is nabij. Nog één keer, ja, maar hoe weet je dat dan? Kun je dat misschien ook ergens aan zien dan? Zijn er misschien tekenen van de tijden? En dan kun je natuurlijk denken aan wat je anders er op andere plekken in de Bijbel hoort. En waar ook vaak naar gewezen wordt, naar oorlogen en rampen en al die dingen die mis zijn. Ze zijn tekenen van het einde, maar ze zijn nog niet het einde zelf. Ik dacht, luisteren naar Petrus, misschien is er nog wel een veel duidelijker teken dat het einde nabij is. Dat het koninkrijk komt. Dat teken is dat er soms mensen zijn die elkaar niet meer vastzetten in het verleden. Dat mensen elkaar niet langer cancelen en wegzetten. Maar dat zij de ander ruimte geven om opnieuw te beginnen. Want daar waar Christus komt, daar verliest de zonde haar macht. Daar wint de liefde terrein. En daar doet de liefde meteen nog iets. Ze heft de eenzaamheid op. En zij schenkt ons aan elkaar. Dat viel mij ook op bij dit korte gedeelte. Dat Petrus opvallend vaak het woordje elkaar en anderen gebruikt. En blijkbaar is dat ook wat de liefde dus doet. Christus die verzamelt niet her en der maar wat losse individuen, maar hij voegt mensen samen tot een gemeenschap. En kijk eens even om u heen. Misschien zit je hier met wat familie en bekenden. En in de morgendienst zit het hier vol. Misschien ken je wat meer mensen, misschien ken je ook een heleboel mensen niet. En er zijn vast mensen met wie het vanzelf gaat, maar ook andere mensen met wie het schuurt. Jonge en oude mensen, krachtige en kwetsbare mensen, noem maar op. En heel die verscheidenheid wordt door Christus zelf bij elkaar gebracht. We hebben elkaar niet uitgezocht, maar we worden aan elkaar geschonken. Christus brengt ons bij elkaar. En hij verzamelt geen perfecte mensen, maar mensen die weten en ervaren dat zij leven van de vergeving van de zonde. En die daarom ook een ander datzelfde gunnen. En op die manier laat Christus ons delen in een gemeenschap die veel groter is. De gemeenschap van Vader, Zoon en Heilige Geest. En dat zou je kunnen zeggen, dat is nou de kerk. De kerk in een heel voorlopige gestalte. Want er is natuurlijk van alles nog wat aan te merken op de kerk. Maar ze is er wel. Als die gemeenschap van Christus. En zo is zij een voorafschaduwing van de dingen die komen gaan. Een belofte van de toekomst. Een hoopvol teken voor de wereld. Dus leven in de verwachting van het einde, dat is ook beginnen te leven in een gemeenschap. Dat de eenzaamheid wordt opgeheven. En in die kring van de gemeenschap kun je ook werkelijk jezelf worden. Dat is natuurlijk wel een woord van onze tijd. Wees vooral jezelf. Hoe vaak wordt dat niet tegen je gezegd? Of zeg je het ook wel eens tegen een ander? Wees vooral jezelf. Blijf dicht bij jezelf en noem maar op. De vraag is natuurlijk, maar hoe doe je dat dan? En hoe word je dan werkelijk jezelf? En wie ben je dan als je werkelijk jezelf bent? Ik denk dat wij van Petrus kunnen leren dat als je werkelijk zelf wordt, dat je dan iemand wordt die God lief heeft boven alles en de naaste als jezelf. En dat is een levenslange oefening. Je mag jezelf lief hebben omdat Christus je heeft lief gehad. Maar het mag nooit selfish worden. Nooit egoïstisch. Want het is altijd de ander die minstens zo wordt lief gehad. En beide staan wij voor het aangezicht van God die wij lief hebben boven alles. Zo mag je werkelijk jezelf worden in de gemeente. En dat is dus een oefening, een opdracht ook. En daarom voegt Petrus er meteen, zo praktisch als hij is, een ander woord aan toe. Gastvrijheid. Wees gastvrij voor elkaar zonder te klagen. Het Griekse woord dat Petrus hier gebruikt is xenofilie. Dus geen xenofobie, maar xenofilie. Geen haat voor de vreemdeling, maar liefde voor de vreemdeling. Liefde voor wie anders is dan ik. Dat is gastvrijheid. Dus wie leeft richting de toekomst van God, die leert ook de ander zien, niet als een bedreiging, maar als een geschenk. Als een verrijking van de gemeenschap. Dus een open hart in het gebed naar God wordt ook een open huis, zou je kunnen zeggen. En een open huis wordt ook een open tafel. En ik besef heel goed, dat is niet vanzelfsprekend. Zeker niet in onze tijd. En misschien ook wel niet in onze Nederlandse cultuur. We leven graag in onze eigen bubbel, achter onze eigen voordeur. En we gaan graag voor onszelf. Ook als christenen helaas. We gaan voor onze eigen veiligheid. En in onze samenleving is dat een hot issue. De ander, dat is toch al snel die vreemde die ons bedreigt in onze veiligheid. En die houden we dan op afstand. En nu snap ik ook wel dat er in de politiek soms keuzes moeten worden gemaakt. Maar als de gemeente van Christus mogen wij daar niet zomaar blindelings in meegaan. Want de nabijheid van het einde van alle dingen, de nabijheid van het koninkrijk van God, duwt deuren en harten open. In ieder geval de deuren van de kerk. En die oefening van samen eten, die begint ook hier in de kerk, aan de avondmaalstafel. En hopelijk gaat die door in onze huizen, waar wij iets kunnen oefenen van gastvrijheid. Want daar waar Christus komt, daar worden vreemden tot broeders en zusters. Ten slotte nog één ding, gemeente. Want Petrus spreekt in het licht van de nabijheid van het einde van alle dingen ook nog over de gaven die iedereen ontvangen heeft. En dat doet dus ook iets met onze manier van kijken en doen. Dus de nabijheid van het einde leert ons anders kijken naar onszelf en naar elkaar. Maar je zou ook kunnen zeggen, het leert ons ook anders kijken naar dat wat wij hebben. Wij zijn niet langer de trotse bezitters van alles wat wij hebben. Maar wij worden de dankbare beheerders van Gods veelsoortige gaven. De apostel schrijft, laat ieder van u de gaven die hij van God gekregen heeft gebruiken om anderen te helpen, zoals het de goede beheerders van Gods veelsoortige gaven betaamt. Ik vind dat een prachtig beeld. Er zit ook iets heel fundamenteels in. De apostel noemt ons geen bezitters, hij noemt ons beheerders. En dat leert ons anders kijken naar wat we hebben. Niet langer met een oog van dit missen wij en dat heeft een ander wel, dit ontbreekt mij en hij of zij heeft het wel. Nee, alles wat wij hebben, dat hebben wij eerst ontvangen. Of het nu je huis is, of je auto, of je relaties, of je status, of je werk. Wat heb je nu eigenlijk dat je niet eerst hebt ontvangen? En het is de eeuwig rijke God die zijn gaven geeft in velerlei soorten. En hij ondersteunt zijn gemeente door de Heilige Geest als een soort overvloedige sponsor. God heeft alles in overvloed en hij deelt het rijkelijk uit. En daarom hoeven wij ons niet langer te onderscheiden met wat wij hebben, met onze prestaties van anderen. Het zijn allemaal geschenken die wij mogen ontvangen met open handen. Niet om voor jezelf te hebben, maar om een ander daarmee te dienen. Dus als jij iets hebt ontvangen, gebruik het. Maar doe niet alsof je daarmee iets hebt wat een ander niet heeft, maar gebruik het ten dienste van een ander. Niemand heeft alles ontvangen. En er is ook niemand die niets ontvangen heeft. Iedereen heeft iets ontvangen. En juist daarom hebben wij elkaar zo hard nodig. Dien elkaar, zegt Petrus. Zoals past bij de goede beheerders van Gods veelsoortige gaven. Ik dacht, dat is ook een oefening in onze materialistische wereld. Waarin alles gaat om materie en dingen hebben. Wij mogen anders leren leven. Als ontvankelijke mensen. Nou gemeente, zo leert de apostel ons dus te leven in de tijd die rest. Niet angstig, niet opgejaagd. Niet opgesloten in onszelf, maar open. Open naar God die onze Vader is in de hemel. Open naar elkaar in de liefde die zonden bedekt. Open voor de ander die echt zo anders is dan wij. Open in gastvrijheid. Open ook in het delen van de gaven die wij ontvangen hebben. Want het einde van alles is nabij. En nee, dat betekent niet dat wij ten onder gaan. Het betekent dat de toekomst van God nabij gekomen is. Dat Christus die gekomen is, komt. En daar worden vreemde broeders en zusters. Daar worden gaven geschenken. Daar worden gemeenten een teken van de wereld die komt. En daar krijgt God de eer. Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Daarom alle lof en eer aan Jezus Christus, nu en tot in eeuwigheid. Amen. willen nu samen danken en bidden en we sluiten ons gebed na een stilgebed met het Onze Vader. Heer onze God, wij danken u voor deze dag, voor het evangelie van deze dag, voor uw Zoon, onze Heer Jezus Christus, die gekomen is en komen zal. En wij danken u dat Hij ons in alle dingen gelijk geworden is. Dat Hij mens geworden is, geleden heeft, de zonden van de wereld gedragen heeft en ons zo vervult van nieuw geloof en nieuwe hoop. En daarom bidden wij om uw geest. Leer ons zo te leven als uw mensen, deze dag en alle dagen die komen. Leer ons te leven met een opgeheven hoofd, als mensen die ondanks alles goede moed hebben, voor onszelf, voor elkaar en voor de hele wereld. Want u bent trouw en u bent de bron van alle goed. Zo dragen wij elkaar aan u op, in vreugde en verdriet, in dankbaarheid en in zorgen, en bidden om uw verborgen nabijheid die ons leven draagt en leidt. Zo bidden wij voor uw gemeente die in deze wereld is. Maak haar bezonnen, nuchter, waakzaam, in een tijd vol rumoer en verwarring. Laat uw kerk een ruimte zijn waar mensen ervaren dat de liefde daadwerkelijk tal van zonden bedekt. Een plek ook waar uw veelsoortige gaven in vreugde worden herkend en erkend en op een goede manier beheerd. Geef vrijmoedigheid aan wie geroepen worden om te spreken, dat uw woorden door hun woorden heen klinken. En geef nederigheid aan wie geroepen worden om te dienen, dat zij dienen in het spoor van Christus. En geef ons allen het vertrouwen op u, bij wie woord en daad volkomen één zijn. Want u spreekt en het is er, uw gebied en het staat er. Zo bidden wij ook voor deze wereld waar zoveel aan de hand is. Voor mensen die moeten vluchten, voor wie gevangen zitten in angst, in armoede of eenzaamheid bidden wij. En laat het zijn dat de vrede sterker blijkt te zijn dan de haat. De waarheid de leugen overwint. En de barmhartigheid harde harten zacht maakt. Leer ons zo te kijken en te leven in deze wereld en tekenen te ontwaren van uw koninkrijk dat komt. En hoor ons als wij in een moment van stilte ons hart openen tot u. Heer, laat onze gebeden samenkomen in het gebed dat Jezus ons heeft leren bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de eeuwigheid tot in de eeuwigheid. Amen. U bent nu in de gelegenheid om uw gaven te geven in dienst aan God en aan de naaste. En daarna zingen wij als slotlied lied 747 vers 1, 2 en 8. Hef nu uw hart omhoog tot God, ontvang de zegen van de Heer en ga dan heen in vrede. De genade van onze Heer, Jezus Christus, en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen.